Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van nu.nl, waarin we hier iedere week bij praten over het belangrijkste technieuws. Ik ben Bastiaan Vroegop.
En ik ben Rutger Otto. En deze week kijken we vooruit naar de Mobile World Congress. En hoe is het eigenlijk om voor een app te werken?
Dit is de Week van NuTech. Laten we even met de Mobile World Congress beginnen. Dat is de grootste telecombeurs ter wereld. Dit jaar weer in Barcelona. Gaat eigenlijk maandag van start, maar zondag zijn er al flink wat persconferenties van telefoonbedrijven die hun nieuwe telefoons, tablets en andere apparatuur allemaal gaan aankondigen.
Ja, dat is altijd net een beetje voor de beurs. Hè. Dan staan de bedrijven gewoon al met hun allernieuwste producten te pronken. Misschien wel de belangrijkste dit jaar is de Galaxy S9 van Samsung, denk ik.
Ja, want we weten eigenlijk al dat die komt. Hè? Want Samsung heeft al een uitnodiging gestuurd met een hele grote 9 erin voor tijdens de Mobile World Congress. Ze grijpen ook al vaak het voorjaar aan om dit soort nieuwe telefoons aan te kondigen. Dus nou, dat wordt gewoon inderdaad een Galaxy S9. Kan haast niet anders.
Precies, ja. Ja. En op die uitnodiging staat ook al een hint, kunnen we wel zeggen.
Hè? Ah, love hints.
Precies. De focus op de camera, die wordt blijkbaar weer een stuk beter. Ja. De vraag is dan een beetje, wat zijn ze precies van plan?
Ja, want er zijn al een paar beelden gelekt. We gaan zondag merken in hoeverre die kloppen. Maar als je ook naar die beelden kijkt, het is een beetje een marginale upgrade vergeleken met wat de S8 vorig jaar was. Hè. Toen hadden ze die vrij dikke schermranden, werden toen opeens heel erg dun. Was de eerste echt mainstream telefoon die dat deed. En dit is een beetje, als we die foto's zien, het lijkt een beetje inderdaad op een iets verfijnder S9.
Wel zijn er een paar dingetjes aan de buitenkant te zien waaruit je zou kunnen afleiden dat het inderdaad een nieuw toestel is. Er werd wat geklaagd over de vingerafdrukscanner van de S8. Ja, dat die op een rare plek zou zitten.
Daar waren we ook zeer gefrustreerd mee in onze review week nog.
Ja.
Dat zat echt naast de camera. Dus dan leg je constant je vinger of op de camera of op de sensor. 50-50. En dat het ene wil je wel, het andere wil je niet.
Niet handig. Dus die zou zijn verplaatst naar onder de camera. Wat op zich een veel logischere plek is. Er zijn ook wat nieuwe kleuren al gelekt in geruchten.
Paars, toch?
Ja, een soort van lila-achtig lichte kleur paars, inderdaad. Je moet ervan houden, zou ik zeggen.
Ja. Nou, verder op de lijst staat in ieder geval nog LG. Maar LG is eigenlijk iets waar wij als Nederlanders niet heel erg naar uit hoeven te kijken. Want ja, de geruchten zijn al een tijdje dat de V30... S noemen mensen, maar in ieder geval de nieuwe editie van de V30 die vorig jaar op MWC werd getoond, dat die aangekondigd wordt. Maar de woordvoerder heeft in Nederland al gezegd van ja, er wordt inderdaad een nieuwe variant aangekondigd, maar die wordt niet op de Nederlandse markt verkocht. En er zijn wel wat persberichten geweest over wat budgettelefoons die LG wil aankondigen, maar voor iemand die wil weten wat het nieuwste van dat bedrijf gaat worden, ja, het heeft weinig met ons te maken dit jaar.
Ja. Dat, komt dat ook niet later? Of,
Ja, het zou op zich kunnen. Maar wat ze vaak wel hadden bij persconferenties van LG is dat soms werd er wat vaak gedaan over wanneer die zou uitkomen. Maar dan was er wel de belofte van, hij komt uiteindelijk naar Nederland. En ze zijn nu vrij stellig geweest met het feit van, ja, deze is gewoon niet voor de Nederlandse markt bedoeld. LG heeft ook al een tijdje gezegd dat ze een beetje van strategie gaan veranderen. Vroeger hadden ze echt strak een deadline van, we brengen ieder jaar een nieuwe smartphone uit. Het nieuwe idee bij het bedrijf zou zijn van, nou, we brengen hem wel uit als hij klaar is. En wat we ook hebben gehoord is dat het ontwerp van de LG G7, die nu in ontwikkeling zou zijn, dat recent helemaal is aangepast en dat die inmiddels voor juni gepland staat. Dus er wijst eigenlijk steeds meer op dat die G7 gewoon een beetje het grote wereldtoestel gaat worden wat ons allemaal moet gaan pakken. In ieder geval, dat hopen ze.
Ja.
Dus ja, maar dan is MWC inderdaad voor ons nog even niet interessant. Moeten we een halfjaartje wachten met LG.
Precies. Nou ja, het is inderdaad denk ik wel ook slim van ze hoor, om gewoon hun tijd te nemen. En nu niet te verdrinken in het andere smartphone geweld wat dan wel op de MWC te vinden is. En uiteindelijk gewoon met een sterke telefoon te komen.
Ja.
Kijken we verder naar Sony is er ook nog.
Ja.
Wordt dat spannend dit jaar?
Het gerucht is dat Sony dit jaar voor het eerst in jaren een nieuw design gaat doen. Want ze hebben natuurlijk al heel lang een beetje die hoekige, rechthoekige, puntige telefoons die ze uitbrengen. De laatste paar modellen hadden ook nog steeds van die dikke schermranden. Terwijl iedereen vorig jaar is overgestapt naar een beetje een dun model.
Ja, waar andere fabrikanten zeg maar toch wel in elk geval om de 2 jaar zo'n beetje zorgden dat hun telefoon er wel anders uitzag. Was het bij Sony altijd wel een beetje nogal veel van hetzelfde.
Ja, dus maar het gerucht is dat ze eindelijk eens een keer een compleet redesign gaan doen. Dus het zou een heel spannend jaar voor Sony kunnen gaan worden.
Het was een heel raar teaser filmpje ook online van Sony waarin... Ja, een paar lijnen die dan bogen, wat dat dan ook mag betekenen. kun je allerlei theorieën op loslaten. We zullen het vanzelf gaan zien. Zoeken
allemaal
hints
hier in deze uitdaging. Ja. Nee, dus Sony is inderdaad een belangrijk jaar. Ik weet dat Nokia, die heeft dit jaar ook weer een persconferentie.
Ja.
Het schijnt wel voor een erg klein publiek te zijn. En ja, vorig jaar had Nokia natuurlijk opeens een momentje van populariteit, omdat ze toen de vernieuwde Nokia 3310 aankondigden.
Ja.
En er worden daarnaast nog wel gewoon, ik geloof, Android smartphones gemaakt van Nokia.
Ja,
dat zijn er dan natuurlijk niet.
Ja, waarschijnlijk gaat het dit jaar ook om twee iets betaalbaardere telefoons, inderdaad. Een hele goedkoop, of tenminste eentje van onder de €100 en eentje van iets duurder, een soort middenklasse model.
Okay.
Die ze dan zouden gaan aankondigen. Nou ja, goed, ik weet niet hoe spannend het gaat worden.
Het is natuurlijk een beetje een kleinere speler nu. Hè? Ik bedoel, die 3310 was natuurlijk een soort van hommage aan die tijd dat ze echt een marktleider waren.
Ja.
En het wordt op zich interessant om te zien wat ze natuurlijk allemaal gaan doen met telefoons in 2018. Maar het is niet een telefoon die, denk ik, heel erg veel in Nederland verkocht gaat worden.
Nee. Nou, wat wel prijzenswaardig is dat ze dus zouden draaien al op Android One. Wat dus wel betekent dat je constant gewoon zo snel mogelijk nieuwe updates krijgt.
Ja.
Huawei dan, de Chinese telefoonfabrikant.
Ja.
Die, het is een beetje de vraag of zij nu al met een nieuwe telefoon komen op de MWC. Dat is een beetje de vraag. We wachten eigenlijk op de P20. Maar het gerucht is dat er niet echt een toptoestel aankomt van Huawei nu meteen. En dat die iets later wordt gepresenteerd.
Nee, precies.
De focus zou een beetje liggen op tablets eigenlijk.
Dat schijnt inderdaad ook ergens in begin maart. Weer op een hele andere locatie schijnt er ook een event van hun te zijn. Dan zou je denken dat het inderdaad dat ze daar inderdaad de telefoons doen en dat ze dan op MWC de tablets. Je zou bij een beurs voor mobiele telefoons verwachten dat ze dat misschien zouden omdraaien. Maar ik weet ook niet wat de strategie daarachter is.
Nee, ja, waarschijnlijk gewoon dat ze meer aandacht krijgen als ze het helemaal lostrekken. Dat denk ik dan.
Ja.
Maar goed, van Huawei kunnen we wel, denk ik, een interessant telefoon verwachten. Want daar wordt gesproken over 3 camera's. Maar ja, moeten we dus iets langer opwachten.
Ja, nog even geduld. Misschien nog een klein achtergronddingetje, want wij zijn natuurlijk met z'n tweeën zijn we dus op Mobile World Congress dit jaar. En daar gaan we natuurlijk gewoon naar alle aankondigingen, maar we gaan ook naar alle praatjes om achtergrondinformatie en over trends op de mobiele markt zo te kijken. En één ding wat ik zelf heel erg veel in de agenda voorbij zag komen is de algemene verordening gegevensbescherming. Dat is natuurlijk een Europese wet die bepaalt hoe er met je gegevens en je privacy in Europa wordt omgegaan. Is een tijdje geleden is die al aangenomen, maar in mei zou die echt hard in werking treden. Dus heel veel bedrijven wereldwijd zijn echt als een gek bezig om te zorgen dat zij voldoen aan die regels. Daarin staat bijvoorbeeld dat je gewoon expliciete toestemming moet geven voordat bedrijven bij je gegevens kunnen. Dat al je gegevens ook opgevraagd kunnen worden bij de bedrijven waar ze bewaard zijn en zo nodig kunnen worden verwijderd. Dus infrastructuur van providers en zo, die worden natuurlijk hard herschreven, zodat al die gegevens makkelijk opgevraagd kunnen worden. Heel gedoe. Maar je merkt dus inderdaad dat heel veel Mobile World Congress is naast natuurlijk gewoon een plek waar heel veel telefoons worden aangekondigd, natuurlijk ook een beurs voor experts, dus allemaal mensen van providers en die zendmastapparatuur maken en ook gewoon de telefoonmakers zelf lopen daar rond. Dus je ziet dat heel veel bedrijven dit moment ook weer aangrijpen om zich te informeren van, oh jee, hoe kunnen we ons nu heel snel gaan aanpassen om aan die regels te voldoen?
Ja.
Dus daar gaan we, ja, er komt denk ik geen hard nieuws uit, maar daar gaan we wel het een en ander over horen.
Dat denk ik ook. Even de stand van zaken bekijken.
Ja. So we're gonna have a great Mobile World Congress this year.
Je kunt inmiddels met apps op je telefoon eten, taxis, klusjesmannen bestellen. Maar wat schuilt er nou eigenlijk achter al die handige bestel-apps? Onze collega Stan sprak met de auteur van een boek over de deeleconomie dat deze maand is uitgekomen.
Ik ben Rens Liemann. Ik ben freelance journalist. Ik schrijf onder andere voor NRC Next, Esquire, Het Parool, Nieuwe Revue. Vaak over technologiebedrijven en hoe die ons leven veranderen. En ik heb net een boek geschreven dat nu uit is, Uber voor Alles.
Kun je vertellen waar je boek over gaat?
Uber vooral en over de on-demand-economie. Dat is eigenlijk alles wat je met een druk op de knop op je smartphone bestelt, naar je toe haalt. Dus het kan een taxi via Uber zijn, maar ook eten via Deliveroo. En in het boek laat ik zien hoe dat van invloed is op onze arbeidsmarkt, onze steden en zelfs een beetje op onszelf, op ons gedrag.
Je kiest in je boek niet voor de platform-economie of deel-economie of gig-economie, maar omschrijft het met het allesomvattende begrip on-demand-economie. Waarom is dat?
Omdat al die andere termen door elkaar heen lopen. Marktplaats.nl is ook een platform. Facebook is een platform. Dus als je dan over de platformeconomie gaat hebben, dan is dat niet meteen duidelijk. On-demand economie is een mooie afgebakende term. Het zijn spullen en diensten die je met een druk op de knop nu wilt hebben.
Kun je vertellen waarom die on-demand economie jou zo aansprak?
Ja, ik heb 2 jaar in New York gewoond. En daar merkte ik dat je echt heel veel on-demand kon bestellen. Je kon je vuile was door iemand laten ophalen. Je kon wiet bestellen. Je kon een oppas voor je hond bestellen of een oppas voor je kind. Allemaal on demand, dus wanneer jij het wil. Dat vond ik wel interessant. En toen ik terugkwam in Nederland, toen zag ik dat Foodora en Deliveroo heel groot waren geworden. Ze krioelen door de stad, die fietsbezorgers met die grote kubusvormige rugtassen op hun rug. Dat is dan heel snel gegaan, want toen ik wegging zag ik ze nog niet. 2 jaar later zie je ze overal. En eigenlijk merkte ik aan mezelf dat ik er niet zoveel van af wist. Wat gebeurt er als ik op een knop druk? En ik weet wel, 5 minuten later komt die taxi voorrijden. Maar wat is er in de tussentijd gebeurd? En wat voor rol heeft technologie daarin gespeeld? Want dat moet een grote rol hebben, want anders kan het allemaal niet zo snel gaan. Ik begon me ook af te vragen hoe het dan onze arbeidsmarkt aan het veranderen is. Want blijkbaar is er een nieuwe manier van werken ontstaan. Nou, hoe zit dat dan? Hoe verandert dat de standaard manier waarop we werken? En ik begon na te denken hoe het ons gedrag misschien kan veranderen. Want denk aan apps als Facebook. Dat hebben we ook eigenlijk jarenlang gebruiken we dat omdat het fijn werkt, omdat het gratis is. Het is gemakkelijk. En nu pas beginnen we een beetje te begrijpen dat het ook gedragsverandering teweeg heeft gebracht. Ik begon me af te vragen, misschien gaan die on-demand apps dat ook wel hebben.
En om die vraag te beantwoorden ben je naar Silicon Valley gereisd. Je hebt daar onder meer het kantoor van Uber bezocht. Wat zag je daar?
Nou, als je dat kantoor van Uber, als je daar rondloopt, wat me gewoon een klein detail, wat me opviel was dat er overal wordt verwezen naar de wereld veroveren. Je ziet overal vlaggen hangen, de vergaderruimtes hebben namen van steden waarin Uber actief is. Dat geeft toch wel aan hoe trots ze zijn op hoeveel landen ze eigenlijk veroverd hebben met hun dienst. En dat is absoluut een belangrijk punt in de hele on-demand economie, want je ziet het ook bij Deliveroo en ook bij Helpline. Ze zijn allemaal op jacht naar een monopoliepositie, want dan is de beloning ontzettend groot als je eenmaal je gevestigd hebt in een stad en mensen zijn gewend om met de Uber-app een taxi te bestellen. Ja, dan zit je wel redelijk gebeiteld, want dan willen chauffeurs ook nergens anders meer werken.
En dat veel andere mensen ook wel iets zagen in dat verdienmodel, dat zagen we natuurlijk wel bij de opkomst van zogenaamde Uber for X bedrijven. Bedrijven die het Uber-model toepassen op een andere sector. Vandaar ook de naam van je boek, Uber voor alles. Maar wat we de afgelopen jaren ook gezien hebben, is dat die drang van Uber om te groeien best wel doorgeslagen is. Niet alleen omdat Uber heel snel heel veel landen en steden binnenkomt en daar zelfs lokale wetten heeft overtreden, maar bijvoorbeeld ook software heeft ontwikkeld om die overheidsinspecteurs te omzeilen.
Ja, ik heb die titel niet voor niks gekozen. Je kan dat op 2 manieren opvatten. En inderdaad, je kan het ook opvatten op een manier van Uber zet zichzelf boven alle andere belangen. Ze hebben in een moordend tempo de wereld veroverd. En wat je dan heel duidelijk ziet, is dat ze, laat ik het netjes zeggen, minder rekening houden met lokale gebruiken, wetten, gewoontes. Ja, dat is wel duidelijk.
Je hebt zelf ook een tijdje voor Uber Eats en Deliveroo gewerkt. Ja. Waarom wilde je dat zo graag doen?
Omdat de on-demand-economie heel jong is. Dat betekent dat we er niet zo heel veel van weten. En ik kan natuurlijk wel die bedrijven vragen hoe zij dat zien en hoe het werkt. Bedrijven hebben natuurlijk een belang bij om mij niet alles te vertellen. Dus ik dacht, als ik nou en die bedrijven interview, en daarna toets ik het aan de praktijk. Dat kan ik het beste misschien gewoon zelf doen. Wat je ziet is dat de belofte van de on-demand-economie aan de werkende kant is, je kunt werken wanneer je maar wil. En dus ook stoppen wanneer je wil. Je hebt dus geen baas meer die je zegt wat je moet doen, wanneer je het moet doen en hoe je het moet doen. Wat ik heb gemerkt is dat dat maar deels waar is. Het klopt dat ik kan in- en uitloggen in die app wanneer ik wil. Maar je moet natuurlijk gewoon je geld verdienen. Dus wat je dan doet is je past je werktijden heel erg aan de momenten dat het druk is. Dat is niet gek, maar dat is wel een inperking van die vrijheid. Je laat je verleiden door bonussen en door omzetbeloftes. Dat zijn eigenlijk 2 tools die bedrijven hebben om je te laten werken op de tijden dat zij willen dat je aan het werk gaat. En later ben ik erachter gekomen dat er ook nog wat subtielere trucjes zijn om je dat werk uit te laten oefenen zoals ze dat graag willen hebben. En dan komen we echt op gedragssturing. Dat je bijvoorbeeld bij Uber-chauffeurs, die krijgen nog wel eens een melding als ze uitloggen. Van, weet je zeker dat je wil uitloggen? Want je zit bijna op de $1000 en je zit nu op $900. Dus als je nog een paar ritjes doet, dan haal je die 1000. Een ander voorbeeld van gedragssturing zijn de badges die je kan verdienen, ook weer als Uber-chauffeur. Als je je auto goed schoonhoudt en genoeg passagiers hebben je daarvoor een thumbs up gegeven, dan kun je een badge verdienen. En die badges die zijn duidelijk gekopieerd uit de game-industrie. En in games dienen ze gewoon een heel simpel doel. En dat is dat je beloond wordt voor iets en dat je dus langer dat spel blijft spelen en meer je best gaat doen op die punten, zodat je weer een andere badge kan verdienen. Dat is niet per se goed of kwaad, maar dat is wel interessant om te ontdekken.
En kon jij jezelf als bezorger dan aan die gedragssturing onttrekken?
Een beetje. Als je bij Deliveroo werkt, dan zorg je dat je gaat werken op de uren waarvan je weet dat er veel orders zijn. Dus ik deed dat ook. En op die uren gaat eigenlijk die app, geef je aan de lopende band wel opdrachten. Ik merkte dat ik harder ging fietsen, omdat ik weet dat als ik meer opdrachten in een uur doe, krijg ik een paar euro bonus. En dat gaat dus maar om een paar euro. Maar toch ging ik harder op die trappers staan. Ook al waarschuwde mijn vriendin mij altijd van tevoren, fiets je niet te hard, want het is wel Amsterdam, het is spits. Er kunnen best ongelukken gebeuren. Ik ben ook een keer goed van mijn fiets geflikkerd. Toch ging ik harder fietsen, omdat ik wist dat die bonus in het verschiet lag. En dat is natuurlijk super suf, want ja, een euro meer of minder, dat maakt natuurlijk niet echt het verschil. Waar ik me wel aan kon onttrekken was de bonussen voor langere termijn. Dus als je 200 orders in de maand deed bijvoorbeeld. Maar dat komt omdat ik niet van mijn inkomen afhankelijk ben van dit werk. Dat is een belangrijk verschil met mensen die echt dit werk doen. Bij Deliveroo zag je dat weinig, maar bij Uber hoorde ik nog wel dat chauffeurs die gewoon een gezin hebben te onderhouden. En ik heb veel Uber-chauffeurs vooral gesproken die echt aangeven dat ze zich door die app zo laten sturen. Die kunnen die app aanzetten en dan zien ze op een hittekaartje waar in de stad er op dat moment meer dan gewoonlijk te verdienen is. En dan gaan ze. Maar ja, er ligt geld in het verschiet. Dus je gaat soms meer werken, je gaat soms sneller werken of harder werken. Dat zie je in de hele on-demand economie. Inkomsten zijn niet meer vast. Je weet niet zeker hoeveel je gaat verdienen in een maand. Dus je stelt jezelf doelen. Ik wil 1000 euro in de week omzetten. En dan zorg je dat je dat gaat halen. En dat betekent dat je soms wat minder hard hoeft te werken, omdat je een goede spits hebt gedraaid. Het kan ook betekenen dat je nog even een nachtje door moet halen, omdat je weet dat die inkomsten heb ik nodig.
Zie jij sturing door die algoritmes als een gevaar?
Weet je, ik weet het nog niet zo goed, want gedragssturing is eigenlijk aan de orde van de dag in onze wereld. Als we naar de supermarkt gaan, dan wordt ons gedrag gestuurd. Als je bij booking.com een hotel gaat boeken, dan wordt je gedrag gestuurd. Dus dat weten we wel. Wat het nieuwe hieraan is, is dat het serieus ingezet wordt op de arbeidsmarkt. En dat betekent gewoon dat mensen misschien wel harder en langer gaan werken dan ze eigenlijk van plan waren of aan kunnen. En dan zie je toch wel echt de schaduwkanten van die technologie. En ik denk dat we daar echt bij stil moeten staan dat misschien nog weinig gebeurt, maar dat het meer zou kunnen gaan gebeuren. En dat vind ik wel, lastig. Dat vind ik wel heftig.
Tot slot, wat is nou eigenlijk je eindoordeel over die on-demand economie?
Dat het fantastisch is voor consumenten. Als we bij Uber blijven, taxivervoer is denk ik echt veel beter geworden, frictieloos, sneller en op termijn ook goedkoper. Maar dat we er meer van moeten begrijpen, dat we meer moeten snappen wie dat werk doet, onder welke omstandigheden en wat voor gevolgen het op lange termijn heeft. En die zijn niet allemaal kwaad, maar ze zijn ook niet allemaal goed. Dus dat moeten we doorhebben. En zolang we het doorhebben, kunnen we dat in goede banen leiden.
En dat was hem weer voor deze week van NuTech. Volgende week zijn we er weer met al onze ervaringen van de Mobile World Congress. Tot dan kun je ons bereiken in de nu.nl app of gewoon op de nu.nl website. Je kunt ons mailen op tech@nu.nl. Mocht je ook feedback hebben over wat je nou eigenlijk van dit interview in de tweede helft van de podcast vond, dan hoor ik het ook vooral erg graag op de mail. En tot volgende week.
Doei!